Goedemiddag, ben ik verstaanbaar in de zaal? Dank u wel. Dames en heren, laat ik beginnen met te zeggen dat ik dankbaar ben dat u een humanist uitnodigt om te spreken bij de Van Oostbrugge lezing. En zeker als daar ook nog iets mee gepaard gaat zoals muziek en prachtige tekst van Hans Reinhold, die ik zelf niet beter zo zou kunnen schrijven dan hij gedaan heeft. Op 21 april 1910 werd een baby getransporteerd van München-Gladbach naar Berlijn. En daar opgenomen in een nonnenklooster in de orde van de Karmelitessen. Een omineus jaar blijkbaar, 1910. Het kind is van 1910 tot aan 1922 in Berlijn opgegroeid. Het was daar erg Spartaans in dat klooster. De kinderen kregen veel slaag. Maar op de een of andere manier sprak hij er later nooit over alsof het een hel was. Toen hij 12 was, hebben de Karmelitessen hem verkocht aan een Poolse boer. Dat kan natuurlijk niet, maar dat was in die tijd niet ongebruikelijk. Als jongens een beetje groter werden, kwamen de boeren langs en dan boden ze naar ik meen 20 mark, wat in die tijd heel wat was. Hij werd dus als slaaf verkocht aan een man uit de buurt van Krakow, een Poolse boer. Die nam hem mee om op zijn land te werken. Daar is hij tot zijn 15e gebleven en toen eigenlijk miraculeus ontsnapt. Want jaren daarvoor, toen hij een jaar of 8 was, werd hij een keer uitgenodigd door een man, Paul Prenzel, een hoofdonderwijzer uit Silesië. Deze weldoener ging af en toe naar de grote stad om jongens uit te nodigen bij hem op zomerkamp te komen. Die onderwijzer had hem dus ook een keer zelf meegenomen voor een vakantie bij hem thuis. Dat vond die jongen fantastisch, er bestaan nog foto's van. Jaren later komt die onderwijzer dus weer bij dat nonnenklooster om dat kind nog een keer mee te nemen. Maar die jongen was intussen verdwenen en de nonnen wisten zogenaamd van niks. Prenzel accepteerde de uitleg van de nonnen niet en kwam er tot zijn ontzetting achter dat de jongen inderdaad voor 20 mark verkocht was. Hij is afgereisd naar die boer in Krakow, heeft hem gevonden, vrijgekocht en opgevoed als een soort tweede vader. Het was een gouden tijd voor de jongen. Voor het eerst was hij vrij en mocht naar de handelsschool. Hij kon zich ontwikkelen. Op de foto's uit die tijd zie je hem tussen de rotsen in het reuzengebergte rondwandelen. Maar toen hij 19 of 20 was, zei oom Paul, ik heb die man na de Tweede Wereldoorlog ontmoet, Jozef, nu ben je volwassen, nu moet je het zelf gaan uitzoeken. En hij vertrok richting Berlijn. In die tijd, zoals u weet, in de jaren 30 een metropool, een belangrijke wereldstad met veel handel, politiek, kunst en cabaret. En daar liep Jozef rond als jonge vrijgezel en had er een geweldige tijd. Maar het was ook de tijd van de grote werkloosheid, van de outcast. Zoals Bertolt Brecht zo mooi beschreven heeft, wer einmal aus dem Blechtopf frist, als je één keer uit het tinnen bord eet, dan kom je daar niet makkelijk meer vanaf. Het was ook de tijd van de lange rijen werklozen die voor de gaarkeuken stonden. En van dat leger heeft hij dus ook deel uitgemaakt. In diezelfde tijd groeide in de jaren 30 het nationaal socialisme. Jozef was sterk geëngageerd en heeft met vrienden deelgenomen aan allerlei politieke acties. Hij was weliswaar geen radicale Spartakist, maar stond wel aan de socialistische kant en was fel tegen Hitler. In 1939, toen al, werd hij opgepakt door de nazi's en naar een concentratiekamp in de buurt van München gestuurd. Weliswaar geen vernietigingskamp, maar wel een kamp voor politieke gevangenen die zwaar werk moesten verrichten en flinks verlangs kregen. Hij zat er samen met Russen, Fransen, andere Nederlanders, een enorme diversiteit van gevangenen. Ook daar heeft hij weer veel slaag gehad, zijn lichaam zat onder de littekens, hij miste een groot aantal tanden, heeft daar tot diep in 1944 gevangen gezeten en is via een ruil met het Rode Kruis vrijgelaten en ondergedoken bij een Amsterdamse bakker. Je moet bedenken, hij was toen 34, sprak geen woord Nederlands en zat dus als Duits sprekende Nederlander in Amsterdam. Dan heb je twee vijanden. De Amsterdammers, die ervan houden om een Duitsstalig iemand in elkaar te slaan. En de Duitsers die best zin hebben om zo iemand opnieuw te grazen te nemen. Die bakker had een aantal zonen en die hebben de man Nederlands geleerd, spelletjes gedaan. Het was een geweldige match, ze zijn dikke vrienden geworden. En toen de oorlog voorbij was, is Jozef teruggekeerd naar Duitsland en heeft daar in de buurt van Hamburg een baan gekregen als spion bij de British Intelligence Service. Want de geallieerden wilden meteen wel weten hoe Duitsland opnieuw zou beginnen zich af te rusten. En tegen een riant salaris moesten die boel een beetje in de gaten houden. Hij onderhield nog steeds contact met die Karmelitessen en die verzochten hem op reis te gaan door West-Europa om in de verschillende kloosters medicijnen, postzegels en goederen af te leveren. En zo kwam hij ook in Tilburg. We hadden hier een meisje ontmoeten dat van haar derde tot haar 22e in Tilburg in het Maria Goretti-huis gezeten had. Ze was als kind uit het ouderlijk huis gehaald om haar sociaal zwakke ouders, omdat die sociaal zwakke ouders niet in staat bleken hun kinderen op te voeden. Ze was een jonge vrouw van 21 toen ze mijn vader, want het was dus mijn vader, voor het eerst ontmoette en voor hem koffie schonk. Ze raakten verliefd op elkaar, het is een relatie geworden. In 48 zijn ze getrouwd en in 49 ben ik geboren. Die baby, dat kind, die jongen, die man was mijn vader. Ze hebben nog flink strijd geleverd of ze in Nederland of in Duitsland zouden gaan wonen, maar mijn moeder was veel te bang. En tot zijn grote ellende moest mijn vader dus in dat doodsaaie katholieke Tilburg, waar de arbeiders onder de knoet zaten van de fabrikanten en de pastoors, zijn leven leiden. Ze hebben 3 kinderen gekregen. Mijn vader is in 85 gestorven, 75-jarige leeftijd. En zijn tweede levenshelft was eigenlijk totaal anders dan zijn eerste. Die eerste helft bestond dus uit heftige ervaringen, heftige gebeurtenissen, naar een periode met kinderen in toenemende welvaart en betrekkelijk grote rust. En naarmate ik ouder werd, ontdekte ik dat er eigenlijk iets geks was aan mijn vader. Hij leefde achteruit. Hij leefde in het verleden. Ik wilde graag met hem op vakantie of op reis gaan, maar het zat er niet in, want het interesseerde hem niks. Hier heb je een tientje, ga maar op reis. Waarom vertel ik mijn verhaal over het leven als reis met deze lange introductie? Natuurlijk omdat ik graag over mijn ouders vertel. Maar vooral ter illustratie van het feit dat onze eigen levensreis natuurlijk al ver voor onze eigen geboorte begint. Dat onze levensloop ook ten diepste beïnvloed wordt door de personen bij wie je je jeugd opdoet. En datzelfde geldt natuurlijk ook weer voor onze nazaat. En dat betekent ook dat onze reis verplichtingen schept. Generativiteit. Ik kom daar straks op terug. Onze levensreis ligt diep ingebed in die van anderen. En hij voltrekt zich ook altijd in een andere tijd, in een nieuwe tijd, met een andere tijdsgeest. De reis is een metafoor die de hachelijke menselijke levensloop verbeeldt. Reizen is op weg gaan, een korte of een lange tocht maken waarin van alles gebeuren kan, om tenslotte onherroepelijk te eindigen met de dood. Een reis is ook een beweging met een doel of met meerdere doelen. Je gaat ook op reis om iets te bereiken. Maar misschien is dat niet het voornaamste getuige, dat gezegd, het gaat om de weg en niet om het doel. Het belangrijkste is waarschijnlijk dit. Wat is de betekenis van onze eigen levensreis? Ofwel, wat is de zin van ons leven? Dat is de achterliggende vraag in mijn verhaal over het leven als reis. Het programma is als volgt. Ik begin even met een korte bespreking van Odysseus, met een oerverhaal dus. Dan steek ik door naar die analogie tussen reizen en leven. Ten derde schets ik nog net voor de pauze het verschil tussen de klassieke reisverhalen uit de Grieks-Romeinse tijd en de Joods-Christelijke traditie en onze eigen neoliberale reisverhalen in een posttraditionele samenleving. Dan is het pauze en na de pauze zal ik een paar thema's kort opnemen die volgens mij klassiek zijn in de metafoor. Dan gaat het over motivatie. Waarvoor leef je? Dan gaat het over tijd. Temporaliteit, dan gaat het over narrativiteit, ons verhaal en uiteindelijk gaat het over bestemming. Ik eindig dus mijn verhaal met de bestemming, met de zin van ons leven. Goed, het leven als reis. Reizen is voor veel mensen natuurlijk een poging om te ontsnappen aan de sleur van alle dag, om opnieuw een beetje zin te ervaren. Maar het is ook nog iets anders. Je kunt het hele leven als een reis opvatten. En dat is ook vaak gedaan. U hebt al gezien dat er ook een andere metafoor is, de beeldhouwer. We krijgen ook nog de tuinier. Mijn vrouw is een tuinier en het is nu voorjaar. Dus al die tuinieren die hier ook in de zaal zitten, die beginnen weer heftig te schoffelen en de aarde te bewerken en te zaaien en alles. Dus mijn vrouw zegt ook altijd, ik doe aan levenskunst, jij schrijft erover. We hebben geen makkelijk huwelijk. Er zijn dus ook hele andere metaforen die ik op andere plaatsen besproken heb, maar ik vind het toch wel interessant om het te hebben over reizen. We kunnen ons hele leven als een reis opvatten. Dat is ook vaak gedaan in de wereldliteratuur. Hè? Je kent het verhaal over de Odysseus, waar ik nog iets over zal zeggen. Maar ook over de tocht van Aeneas, over het zoeken naar de Heilige Graal, over de pelgrimsreis van John Bunyan, minder bekend, maar er zijn ongetwijfeld nog een paar mensen in de zaal die dat verhaal goed kennen. Hè? Over de brede weg en de smalle weg. aan jullie allemaal bekend natuurlijk. En het probleem om die smalle weg te vinden. Jules Verne's reis om de wereld in 80 dagen. Hele moderne reis, zou je kunnen zeggen. Een reis waarvan Peter Sloterdijk zegt dat dat onze reis geworden is, de toeristenreis. En wij reizen met een catalogus in de hand naar Venetië of naar Rome om dan te kijken of dat het plaatje klopt met wat we daar zien. En tenslotte misschien ook de nachttrein naar Lissabon. Ook door sommigen hier natuurlijk wel gelezen als een metafoor voor hoe het leven loopt. Er zijn duizenden verhalen over reizen. En er zijn natuurlijk ook een paar echte grote reisverhalen. Oerverhalen zou je kunnen zeggen. De Exodus. Tweede van de 5 boeken van de Joodse Torah. Montaigne's en Goethe's reizen naar Italië. Zelfs Céline's reis naar het eind van de nacht. Joseph Conrad, Hart der Duisternis, Heart of Darkness. Maar sommige zijn zo zwanger van betekenis dat ze steeds opnieuw moeten worden verteld. Zoals bijvoorbeeld Odysseus van Homerus, wat opnieuw verteld is door Cafavis, door James Joyce in zijn Ulysses, door Sandro Marai. En toen ik al die verhalen zat te lezen, toen dacht ik langzamerhand, begon het om me door te ringen, dat dat eigenlijk gewoon een soort van, ja, je zou kunnen zeggen, parabels zijn. Hè? Parabels met een eigen levensbeschouwing, parabels met een eigen moraliteit, met een eigen les over hoe je zou moeten leven. Nou, u kent de Odysseus van Homerus, het verhaal over de menselijke lotgevallen van een man die na de oorlog probeert om weer thuis te komen. Maar de wind voert zijn scheepje als het ware 10 jaar lang voortdurend over de Middellandse Zee en het lukt hem alsmaar niet om thuis te komen. Hele interessante metafoor. Hij ontmoet van alles aan mensen en dieren en planten en er zijn allerlei conflicten. Een van de meest boeiende is natuurlijk dat hij op een eilandje aanstroopt bij de nimf Calypso. Bij Homerus staat dan dat ze bloedmooi is en dat ze als het ware een offer doet wat he can't refuse. Namelijk, ze zegt tegen hem van elke dag mag je met mij vrijen en je bent onsterfelijk. Nou, welke man kan daar nou nog nee tegen zeggen? En hij zegt natuurlijk tegen haar nee, het spijt me. En dat is denk ik beslissend voor de moraliteit van het verhaal. Daar wacht Penelope al jarenlang op mij en ik wil trouw blijven aan mijn vrouw. En ik accepteer de sterfelijkheid en de kwetsbaarheid liever dan dat ik onsterfelijk eeuwig de liefde mag bedrijven met jou. De Franse filosoof Luc Ferry ziet in de Odysseus van Homerus de oorsprong eigenlijk van bijna elke levensbeschouwing. Hij onderscheidt 3 kernbegrippen, kosmos, hubris en dike. Kosmos is de wereldorde, die onder leiding van Zeus uit de chaos tot stand wordt gebracht. Maar die harmonie die wordt telkens weer bedreigd door de hubris, overmoed, gebrek aan wijsheid. En om dit wankele evenwicht tussen orde en chaos te handhaven is moraal nodig, rechtvaardigheid en trouw. En dat is het aspect wat de mensen zelf inbrengen en ook steeds weer schenden. Goed, ik neem dus de reis als metafoor voor het leven met een levensbeschouwelijke en morele boodschap. Er bestaat een enorme rijke analogie tussen leven en reizen. Dat heeft te maken met begin en eind, leven en dood. Het heeft te maken met grote verwachtingen koesteren van het leven. Schopenhauer heeft eigenlijk gezegd dat de levensreis een proces is van voortdurende desillusionering. En Freud is hem daarin nagevolgd wanneer hij zegt dat geluk eigenlijk een epifenomeen is en wat alleen maar af en toe oppopt. Geluk ligt niet in de evolutionaire schepping, zegt hij, besloten. En Schopenhauer maakt het wel heel erg bont. Schopenhauer zal zeggen, kijk maar, als je een klein kind bent en er wordt aan de deur geklopt, dan ren je naar voren. Wie zal het zijn? Maar op onze leeftijd, als ik even zo vrij mag om van onze leeftijd te spreken. Op onze leeftijd, als er aan de deur geklopt, dan denk je, wat krijgen we nou weer? Het leven als toenemende proces van desillusionering. Die metafoor is eigenlijk heel diep. Het op weg gaan, als je jong bent. Het onderweg zijn, ervaringen opdoen. Risico's lopen, gevaarlijk leven, het risico dat het leven voortijdig afgebroken wordt. De analogie tussen het reisverhaal en de biografie, ik kom daar nog even op terug dadelijk. Allerlei soorten reizen, groepsreizen, wereldreizen, vakanties, maar ook vluchten, noodgedwongen emigratie. Reiziger door de geest, iemand als Immanuel Kant kwam eigenlijk nooit de deur uit. En kon zijn gasten verbeteren als het erop ging hoe de Sint-Pieter eruit zag of de Tower Bridge. En dan wist hij beter te vertellen hoe die eruit zag dan degene die daar geweest was. De reis als vlucht, de romantische reis, het echte leven is altijd elders. Er zijn ongelooflijk veel analogieën te trekken, zou je kunnen zeggen. Maar in beide gevallen ga je op weg, je maakt een plan, je richt je leven in, je hebt bagage, kapitaal. Het hoeft niet alleen geld te zijn. Er zijn verkeerde afslagen, er zijn allerlei soorten reizen. En het grote punt is misschien dat vroeger, misschien tot aan de 17e eeuw, geacht werd dat de bestemming van de reis vast lag. En dat sinds de 17e eeuw, sinds de verlichting, het idee opgang doet dat wij, het moderne individu, zelf meebeslist over de aard van de bestemming van onze levensreis. Daarover wil ik het vandaag hebben. Maar eerst moet ik toch weer even terugkeren naar het feit dat wij vandaag onze eigen levensreis maken. Wij leven echt in een post-traditionele samenleving. Om dat filosofisch een beetje te doorgronden en te articuleren, verwijs ik even naar een mooi boekje uit 1958 van Isaiah Berlin, een Poolse denker die een onderscheid maakt wat hij vindt dat voor onze tijd buitengewoon fundamenteel is, namelijk tussen twee soorten van vrijheid. Negatieve vrijheid en positieve vrijheid. U kent het onderscheid waarschijnlijk wel, maar ik leg het toch maar even uit. Negatieve vrijheid heeft niks te maken met het feit dat vrijheid iets negatiefs zou zijn. Negatieve vrijheid betekent niks anders dan zelfbeschikking, niet inmenging. We moeten wel bedenken, jaren 50, midden jaren 50, die tijd dat de kerk en de staat nog een vrij grote greep heeft op het individuele leven. En dan zegt hij, een mens tot iets dwingen is hem van zijn vrijheid beroven. Gewoonlijk wordt gezegd dat ik vrij ben in die mate waarin geen mens of instantie van mensen zich met mijn handelen bemoeit. Het criterium van onderdrukking is de rol die andere mensen, al dan niet opzettelijk, spelen bij het frustreren van mijn wensen. Het gaat dus over niet-inmenging. Bemoei je niet met mij. Laat me met rust, laat me mijn eigen leven leiden. En dat is rond de jaren 60 natuurlijk een heel belangrijk opkomend pathos. En menigeen die hier in de zaal zit, heeft dat natuurlijk aan den lijve zelf ervaren. Het idee van voor jezelf te mogen spreken en niet elke keer te moeten doen wat je vader zegt, wat de pastoor zegt, wat de dominee zegt, wat de ander zegt, wat de staat zegt, wat de kerk zegt, voor jezelf leven. Negatieve vrijheid, niet inmenging. En dat onderscheidt hij van positieve vrijheid. Van positieve vrijheid zegt hij het volgende. Ik wil dat mijn leven en mijn beslissingen van mezelf afhangen. Niet van om het even van welke krachten van buiten. Ik wil het instrument zijn van mijn eigen, niet van andermans wilshandeling. Ik wil een subject zijn, geen object. Ik wil worden bewogen door redenen, door bewuste bedoelingen die van mij zijn en niet door oorzaken die van buitenaf komen. Ik wil iemand zijn, niet niemand. Kortom, een subject zijn, iemand zijn, zelf beslissen, dat wordt vanaf de jaren 60 in onze cultuur het parool. En uit angst voor paternalisme koos Berlin zelf heel sterk voor negatieve vrijheid. Dat is misschien begrijpelijk in de context van de jaren 60, maar gezien de latere ontwikkelingen die wij intussen hebben meegemaakt, niet onproblematisch. Want in onze cultuur, in de westerse samenleving, heeft dat idee van negatieve vrijheid zich niet zonder gevolgen doorgezet. Berlins briljante en ook nu nog zeer leesbare boekje riep de volgende vragen op. Hoe is het moderne individu in staat tot zelfbeschikking? Hoe kunnen wij krachten van buiten weerstaan en goed onderscheid maken tussen gewenste inmenging en ongewenste inmenging? En ten tweede, hoe kunnen moderne mensen inderdaad hun eigen doeleinden formuleren en strategieën realiseren en hun eigen leven vormgeven? Positieve vrijheid. Met andere woorden, Berlin zei iets heel belangrijks, maar liet ons een beetje in de steek als het gaat over hoe kunnen we dan die negatieve vrijheid, verkeerde inmenging van goede inmenging, gestalte geven en hoe kunnen we onze eigen weg positief vormgeven. We zien in de afgelopen decennia een steeds verder doorbreken van die post-traditionele samenleving. En bijna alle filosofen, Habermas, Taylor, sociologen, Giddens, Bauman, Beck, spreken over een post-traditionele samenleving. En ik kan het bijna aan den lijve ervaren als ik het probeer uit te leggen aan mijn studenten. Afgelopen 20 jaar heb ik dit onderscheid regelmatig met studenten besproken. Van welke inmenging laat je wel toe thuis van je ouders en welke niet. En hoe leef je nou eigenlijk? En dan zie je dat de vraag wie is mijn onderdrukker of emancipatie, dat is voor jonge mensen geen punt. Ze zijn geëmancipeerd. Sterker nog, ze hebben het idee dat de wereld gisteren begonnen is en morgen na hun dood zal ophouden. Hun vraag is niet van wie maak ik me los, hoe kan ik me onthechten, wat voor velen van ons wel een zeer concrete vraag was. Hun vraag is veel meer, waar maak ik me aan vast? Wie wil ik zijn? Wat moet mijn leven betekenen? Welke kant gaat het op? Wanneer leid ik een geslaagd leven? Hoe doe ik het goed? Dat is hun vraag. Dus niet hoe maak ik me los, maar hoe maak ik me vast? Dat is hun probleem. En Beck, een beroemde socioloog die vorig jaar gestorven is, Ulrich Beck, schrijft: er bestaat in het Westen nauwelijks een meer verspreid verlangen dan dat om een eigen leven te leiden. Als een reiziger in Frankrijk, Finland, Polen, Zwitserland, Engeland, Duitsland, Hongarije, Amerika of Canada, en kun je natuurlijk al rustig zeggen, Nederland, België, etc., zou vragen wat mensen daar echt beweegt en wat ze willen bereiken, dan kan het antwoord zijn meer geld, dat zou waarschijnlijk in Griekenland zijn, meer werk, Spanje, meer liefde, België, God, Nederland, wat dan ook, maar het zou in toenemende mate voor al deze landen zijn het gevecht om een eigen leven te leiden. Hij zegt: het is amper overdreven om het gevecht om een eigen leven te leiden de collectieve ervaring van de westerse wereld te noemen. En inderdaad, dat dagelijks gevecht om een eigen leven, dat gaat elke dag, dag in dag uit over inkomen, opvoeding, onderwijs, gezondheid, wonen, veiligheid, verhouding tot gezag, zelfrespect, respect voor anderen, allerlei verlangens, ervaringen van angst en schaamte. En bovendien, nu bijna alle klassieke gemeenschapsvormen in de hele wereld lijken te verdwijnen, is de vraag: hoe slagen moderne mensen in om dit gevecht over hun eigen leven, wat een breed en complex leven is, het eigen leven niet alleen in narcistische zin, een breed eigen leven, hoe slagen moderne mensen erin om dat eigen leven goed vorm te geven? We zien eigenlijk daar een aantal antwoorden op. Op de eerste plaats, bijna iedereen is op zoek van: wie is mijn expert? Als u een probleem hebt, bijvoorbeeld over de hypotheek, of over de gezondheid van uw kind, of in een relatie, of waar je op vakantie moet gaan, je gaat voortdurend meteen googlen en op zoek van: wie heeft daar verstand van? Dus we zijn dag in dag uit op zoek naar experts. Medisch, financieel, onderwijstechnisch, pedagogisch, etc. Dus ten eerste, wie is mijn expert? Tweede vraag is: met wie verbind ik mij? Vroeger zat je in een klein milieu waar je nauwelijks uitkwam. Nu zitten jong en oud in allerlei milieus. Men overloopt elkaar, zou je bijna kunnen zeggen. Men komt ook in een soort van mix terecht. Niet altijd, zoals wij heel erg goed weten. Maar in elk geval is er duidelijk veel meer interactie tussen allerlei sociale bewegingen dan ooit tevoren. En ten derde natuurlijk, wat is daarop mijn reactie? Wat is mijn eigen levensstijl? Hoe verhoud ik me in deze ingewikkelde, dynamische, laatmoderne samenleving waarin ik op eigen benen gezet ben? De conclusie moet zijn dat we na de Tweede Wereldoorlog en vooral sinds de jaren 60... in een enorme dynamische samenleving terechtgekomen zijn waarin we opgeschoven zijn van een standaardbiografie naar een keuzebiografie. Een keuzebiografie waarin de bestemming van onze reis niet vast ligt en wij zelf op zoek moeten gaan naar de zin van ons eigen leven. En dan is er nog iets. En dat is eigenlijk een punt wat ik toch graag wil maken, namelijk: ik heb in de kerstvakantie de recente bestseller Gouden Jaren van Annegreet van Bergen zitten lezen. En u weet dat de ondertitel van dat boek, wat al meer dan 20 drukken heeft, 2 jaar geleden verschenen: hoe ons dagelijks leven in een halve eeuw onvoorstelbaar is veranderd. Ik sta even stil bij dat woordje onvoorstelbaar, omdat het zelden zo van toepassing is als hier. Van Bergen laat goed zien hoe onze leefwereld de afgelopen 50 jaar op werkelijk alle fronten is verbeterd. En hoewel ik het zelf heb zien gebeuren, want ik ben erbij geweest net als u, kan ik nog nauwelijks geloven hoe we met z'n allen in de huidige welvaartssamenleving terechtgekomen zijn. Dus ik zeg niet dat het zo blijft. Ik zeg niet dat het zo blijft. Integendeel. Maar ik vind het belangrijk om hier en nu toch even te zeggen dat het lijkt alsof onze lieve Heer de schepping de afgelopen 50 jaar een keer nog eens dunnetjes heeft overgedaan. Ik noem een paar wonderen. Kijk eens wat er elke dag bij u op tafel komt aan spijs en drank. Kijk eens in de spiegel hoe wel doorvoed u zelf bent, hoe gezond u erbij staat en hoe goed gekleed u bent. Kijk eens naar de fraaie gebitten van al die jonge mensen. Tel het aantal apparaten dat u in huis hebt staan om u te bedienen. Vroeger stond bij ons in de straat 1 auto van de slager. En daar was hij apentrots op. Die had hij uit Amerika te pakken gekregen. Nou, tegenwoordig kun je je auto nauwelijks meer parkeren in je eigen straat. 8 miljoen auto's rijden er, heb ik vorige week gelezen in Nederland. 8 miljoen. 16, 17 miljoen mensen. Hoeveel vrije dagen hebt u dit jaar? Hoe vaak gaat u dit jaar op vakantie? Kijk eens naar al die apparaten, tv, pc, mobiel, tablet. Sommige mensen in de zaal hebben niet eens een krant meer. Kijk eens hoeveel jongeren er deelnemen aan hoger onderwijs. Ik ben net met pensioen, maar de afgelopen 10 jaar dacht ik, iedereen gaat tegenwoordig naar de universiteit. Onze jongeren zitten in de binnensteedse horecas, elkaar met een espresso en een cappuccino te onderhouden, naar ik maar hoop over een belangwekkend onderwerp. Nog even heel persoonlijk dan, hè. Mijn vader ging in de jaren 50 als lager ambtenaar elke dag om 7 uur naar zijn werk en kwam elke dag 's avonds om 7 uur thuis, afgedraaid. Meestal viel hij meteen op in slaap in zijn rookstoel. Mijn moeder was huisvrouw zonder salaris, maar huisvrouw was in de jaren 50 echt een dagtaak. Geen stofzuiger, geen wasmachine, geen mixer, geen oven, geen strijkijzer. 1 kolenkachel hadden we in een piepklein keukentje en daar zaten we 10 jaar lang met z'n zessen. Alleen op zondag ging de kachel in de huiskamer aan, want hebben wij het vaak koud gehad. Gelukkig was de wc wel binnen. Veel mensen tot diep in de jaren 50 zijn werkezels geweest. Ze werden zich vaak kapot. Wij hadden maar 1 vraag thuis. Redden we het deze maand? Wie heeft deze vraag nog vandaag? Met andere woorden, er is nog steeds veel ongelijkheid in Nederland, dus ik ga geen rechtsverhaal houden. Maar ik wil wel het punt maken toch even dat wij op onze levensreis zijn opgeschoven van een standaardbiografie naar een keuzebiografie met een ongehoorde reeks mogelijkheden. Maar de grote vraag, waar ik na de pauze op terugkom, is natuurlijk, we zijn materieel enorm veranderd, maar zijn we ook immaterieel, geestelijk enorm veranderd? We zijn materieel veel rijker geworden, we hebben veel meer opties, maar zijn we geestelijk ook veel rijker geworden? Na de pauze.
En de pauze is een muzikale intermezzo, wederom door Paul Meerwijk, het lied De Zeiler.
Ik hou wel van korte pauzes. Ja. Goed. U weet nog heel goed waar ik gebleven ben. Ik ga het nu hebben over eigenlijk 4 kernthema's die volgens mij onze moderne levensreis begeleiden. Dat zijn motivatie, tijd, narrativiteit en tragiek. En ik eindig met bestemming. Dames en heren, in de actuele filosofie wordt veel nagedacht over die overgang van de klassieke reis waarin de bestemming vast lag, naar onze hedendaagse reis waarin wij veel twijfels hebben over onze eigen bestemming. En waarin we blijkbaar onszelf, ieder voor zich, moeten buigen over onze unieke oriëntatie, over de levensreis die we willen gaan. Ik begin met het thema motivatie. En ik ontleen dat eigenlijk vooral aan een aantal filosofen die misschien minder bekend zijn. Maar laat ik maar beginnen met iets te zeggen over Peter Biri, een Duits-Zwitserse filosoof die op dit moment in Berlijn woont en met wie ik bevriend geraakt ben. Hij heeft een tweetal soorten werken op zijn naam staan. De eerste is waarschijnlijk een boek wat u allemaal gelezen hebt natuurlijk. Dat is De Nachttrein naar Lissabon. Want zijn alter ego, zijn pseudoniem is Pascal Mercier. Dus Peter Biri is een Duits-Zwitserse filosoof die filosofische boeken schrijft. Maar hij is ook een romancier die romans schrijft. En hij zegt ergens dat hij in 1995 geloof ik naar Italië ging en daar een filosofieboek wilde schrijven in tijdens een sabbatical. Dat hij aan tafel zat, ik stel me zo voor ook zo'n mooie rode tafel zoals ik hem hier heb, en dat hij bedacht. Waarom ga ik nu het zoveelste filosofische commentaar schrijven? Waarom zou ik niet een keer mijn eigen stem moeten volgen? Toen heeft hij al die filosofische boeken weggegooid en hij is begonnen met een roman te schrijven. En dat is Perlmans Zwijgen geworden. En later is daar De Nachttrein naar Lissabon uit voortgekomen. Heel kort over De Nachttrein naar Lissabon dan. De mensen die in de zaal die het boek gelezen hebben, kennen het verhaal. De mensen die het niet gelezen hebben, zal ik heel kort even inwijden. Het gaat over een thema wat wij heel goed kennen. En wat niet voor niks in de moderne tijd aan de orde is. Namelijk het thema opnieuw beginnen. Gregorius Mundus is een onderwijzer op een middelbare school die eigenlijk al 20 jaar lang rondloopt met het idee om eindelijk nou eens een keer op te stappen en iets anders te gaan doen in zijn leven. Menigeen in de zaal zal het fenomeen kennen dat je jarenlang je voorneemt om ergens mee op te houden, maar het niet doet. En hier zien we een man die aan het begin van de roman, Nachttrein naar Lissabon, aan het begin van de roman meteen besluit om uit de klas weg te lopen en op reis te gaan naar Lissabon. Ik vind het literair gezien niet heel erg overtuigend, zoals het boek begint. Maar het gaat erom dat hij op reis gaat naar Lissabon en daar op zoek gaat naar het leven van een schrijver. Om te ontdekken waarom die schrijver wel allerlei dingen in zijn leven kon die hij zelf niet gedaan heeft. En dat is eigenlijk een figuur, een literaire stijlfiguur die wij wel heel goed kennen. Omdat wij ook heel vaak naar films gaan, romans lezen, toneelstukken bekijken. En wat daar gebeurt op ons eigen leven betrekken. Om daarover na te denken waarom wij het liever anders gedaan zouden hebben. Of waarom wij het misschien ook heel graag zo gedaan zouden hebben. Nou, laat ik niet te lang over die roman van Pascal Mercier doorgaan. Maar laat ik wel misschien even een hele korte passage uit het boek voorlezen. Die enigszins de oriëntatie aangeeft. Aan het eind van het boek vergelijkt Biri, in dit geval Mercier, het leven met een treinreis. Ik woon nu in mezelf als in een rijdende trein. Ik woon nu in mezelf als in een rijdende trein. Ik ben niet vrijwillig ingestapt. Ik had geen keus. Ik weet niet waar we nu heen gaan. Op een dag in het verre verleden werd ik wakker in mijn coupé en voelde ik de trein rijden. Ik kan de spoorbaan en de richting niet veranderen. Ik bepaal niet het tempo. Ik zie de locomotief niet en ik weet niet of de machinist te vertrouwen is. Ik weet niet of hij de seinen in de gaten houdt en merkt of er een wissel verkeerd staat. De laatste wagons zijn nog in de tunnel en de eerste rijden alweer naar buiten. De verlichting in de coupé verandert telkens zonder dat ik er invloed op heb. En de verwarming laat het voortdurend afweten. In mijn coupé gaat het heel anders dan ik had verwacht. De ruiten zijn vuil door het frequent slechte weer. Ik denk die ruiten geven een vertekend beeld van wat hier binnen is. Wat kan ik zelf doen tijdens mijn levensreis? Coupé opruimen. De dingen vastzetten zodat ze niet meer rammelen. Ik duw mijn hoofd tegen de ruit en concentreer mij uit alle macht. Ik wil één keer, één enkele keer proberen te begrijpen wat er daar buiten gebeurt. Het lukt niet, de reis duurt te lang. Er zijn dagen waarop ik hoop dat de reis eindeloos zal zijn. Dat zijn zeldzame dagen. Er zijn andere dagen waarop ik blij ben met de wetenschap dat er een laatste tunnel zal zijn waarin de trein voor altijd tot stilstand komt. Een beetje somber verhaal eigenlijk. Hè? En het is een somber verhaal. En het gekke is, dat is echt iets heel opmerkelijks waarover ik met hem vaak discussieer, dat hij in zijn filosofie, Peter Biri, een hele optimistische filosofie schetst, die ik nu ook kort even in één lijntje zal geven. Maar dat hij in zijn romans heel somber is. Laat ik eerst even vertellen wat hij in zijn filosofie zegt. Hij heeft een heel mooi boek geschreven, dat heet Het Handwerk van de Vrijheid. Met als ondertitel Over de ontwikkeling van de eigen wil. En daarin schetst hij ongeveer het volgende beeld. Het leven is niet iets wat gewoon blind op ons afkomt. Maar wij zijn individuen, mensen, personen die zelf ook actief de toekomst ingaan. De toekomst van ons eigen leven is mede afhankelijk tot op zekere hoogte van wat we zelf willen. Hoe we onszelf oriënteren, wat onze eigen motivatie is. En we moeten niet doen, natuurlijk is er veel toeval. Natuurlijk is er ongelooflijk veel inmenging. En natuurlijk is de speelruimte van iedereen die hier in de zaal is, om te doen wat hij wil doen, zeer verschillend. Afhankelijk van je eigen biografie en de touwen waar je nog aan vastzit. En afhankelijk van de uiterlijke omstandigheden die iedereen die hier in de zaal zit op heel verschillende manieren beïnvloeden. Maar het is ook afhankelijk van je eigen motivatie. En aan die eigen motivatie zegt Peter Bieri in zijn werk Het Handwerk van de Vrijheid, wat ik u zeer kan aanraden, om in de zomer te lezen. Binnen een maand heb je het door met een paar vrienden en vriendinnen. In Het Handwerk van de Vrijheid zegt hij, er zijn drie manieren om dat handwerk te doen. Ten eerste, je moet dus een tijd lang nadenken over al die verlangens die er in jou een rol spelen. En welke verlangens je eigenlijk echt van jou zijn. En welke verlangens je wilt promoveren tot datgene wat je zelf echt wilt. Dus het gaat erom om na te denken over je verlangens. En uit die reeks en die baaierd van verlangens die dag in dag uit in je oppoppen. Uit die baaierd van belangen op zoek te gaan naar datgene wat je werkelijk wilt. Dat moet je bovendien begrijpen, zegt hij. Je moet bovendien begrijpen waarom bepaalde verlangens echt bij jou horen. En uiteindelijk moet je erachter gaan staan. Uiteindelijk moet je gaan zeggen, oké, dit is wat ik werkelijk wil. Dit is wat ik nu ontdekt heb. Dit is wat ik begrepen heb als horende bij mezelf. En dit is ook datgene waar ik werkelijk achter ga staan. Ja, ik wil. Hij gebruikt heel veel aardige voorbeeldjes. Bijvoorbeeld van, wie was er toen die zei, ja, ik wil werkelijk aanwezig bij de gelegenheid. Of om een paar andere voorbeelden te geven. Nou ja, nee, laat ik niet allerlei voorbeelden gaan aanhalen, want dat wordt veel te lang. Maar Bieri is dus iemand die heel sterk focust op het thema motivatie. En ik denk dat gemotiveerd leven heel erg belangrijk is voor de moderne levensreis. Het tweede onderwerp is tijd. Ik kreeg als kind van mijn vader, de man die ik aan het begin besprak, een zandloper. En als vijfjarige lag ik op de grond voortdurend met die zandloper te spelen. En ik vond het fascinerend om te zien. Kinderen houden van herhaling, zoals u weet. Ik vond het fascinerend om te zien hoe dat zand voortdurend op en neer stroomde. Maar ik had eigenlijk niet in de gaten dat ik met de tijd aan het spelen was. Gelukkig misschien maar. Er wordt heel veel geschreven, ook in de filosofie, op zijn laatst misschien sinds Nietzsche en Heidegger, Sein und Zeit van Heidegger, over de rol van tijd voor persoonlijke identiteit, voor ons leven. En mijn collega Jan Baars heeft er overtuigend laten zien in zijn werk, denk ik, over de kunst van het ouder worden, dat de relatie tussen leeftijd en tijd en identiteit heel complex is. De grootste fout die we zouden kunnen maken, zegt hij, is om leeftijd als een causale categorie te nemen. Er zijn heel veel 80-jarigen die een stuk jonger zijn dan 40-jarigen. En ik hoor dat u instemmend knikt en ik snap het wel. Ja. Ik ben niet voor niks ingehuurd. Ja. Jan Baars zegt in navolging van Kierkegaard en allerlei existentialisten, ik citeer, alleen in een eindig leven kan er echt iets op het spel staan en krijgt het leven nu zijn volledige diepte. Dit perspectief vormt de aanleiding om het denken over eindigheid los te maken van de eenzijdige fixatie op de dood. En vruchtbaar te maken voor een visie waarin diepte en uniciteit van het zich voltrekkende eigen leven een centrale rol te laten spelen. Dat noem ik vereindiging. Dus Jan Baars pleit voor een omgang met tijd waarin je de uniciteit van je eigen leven en het feit dat je hier en nu leeft, in deze context, ten aanzien van dit project, met deze mensen, dat je dat serieus neemt. Hè? En dat je voortdurend die eindigheid van elke onderneming, het lezen van een boek, het maken van een wandeling, het voeren van een gesprek, het omgaan met bepaalde mensen, het afscheid van bepaalde mensen, dat je dat serieus neemt, want daar gaat het om. Dat moet je zo goed als mogelijk doen. Hij zegt er nog heel veel meer over, maar ook daarvan zeg ik, dat ga ik hier nu niet doen. Maar in plaats van je te richten, zegt hij, op de vele verloren mogelijkheden, gaat het erom datgene wat zich voordoet in jouw leven in al zijn uniciteit te ervaren en voor jezelf uit te diepen. En zelf zou ik daaraan willen toevoegen, let op de vele gezichten van de tijd. Neem regelmatig tijd voor bezinning. Hou rekening met de beperkte speelruimte die je hebt. Wees op je hoede voor multitasking. Als je te veel tegelijk wilt, dan verlies je de kwaliteit en de diepgang van je leven. Bewaak dus die diepgang van je leven. Let ook op het kairos. Wat is het juiste ogenblik om iets te doen in je leven? Vertraag op de fateful moments, op die momenten waarop er vertraagd moet worden, omdat het over een trage levensvraag gaat. Investeer in de toekomst met die motivatie door te weten wat je wilt. Maar hou wel rekening met het lot. Hè? Deel de tijd met andere mensen. Ontwikkel je eigen temporele deugden. Geduld, wachten, vertragen, onthaasten. En natuurlijk ook memento mori. Maar niet alleen maar memento mori. Hè? Die vereindiging gaat over het concrete moment hier en nu, ook nu, op dit moment in deze zaal. Narrativiteit. Een derde belangrijk thema bij het leven als reis is het reisverhaal. Narratio betekent natuurlijk niks anders dan verhaal. Elk mens heeft de behoefte om betekenis te geven aan zijn verhalen. En dat wordt misschien bij uitstek verwoord in een persoonlijk levensverhaal. Verhalen geven ons leven samenhang. Ze zorgen ervoor dat we ons verbonden kunnen voelen met andere mensen. Ze bieden aanknopingspunten voor de toekomst, de koers. En verhalen kunnen ook helend zijn. Ze kunnen troost bieden bij datgene wat misgegaan is. Maar ze kunnen ook ons helen in de zin dat ze ons verbinden met een omvattender geheel. En zowel in de, dat is heel opmerkelijk, in de sociale filosofie als in de politiek, in de sociale wetenschappen, zien we een narrative turn, een opmars van het belang voor narrativiteit, van verhalen. Ernst Bolmeier, een belangrijke autoriteit, stond gisteren een recensie van een nieuw boek van hem over verhalen, zegt het zo. Het is belangrijk dat we een bepaalde mate van vrijheid ervaren bij de vormgeving van ons levensverhaal. Het moet iets levends zijn dat zich verder kan ontwikkelen. Vooral als een levensverhaal gestold is en iemand haast letterlijk niet verder kan, dan zou het zinnig kunnen zijn om in therapie te gaan om weer, titel van zijn boek, op verhaal te komen. Maar hier is meteen een waarschuwing van mijn kant op zijn plaats, denk ik. Alles is te koop. In vrijwel alle dag- en weekbladen staan natuurlijk advertenties over kunst, reizen, wijnen, voedsel en zelfs love and second love. En sinds enkele maanden kun je ook een boek kopen. Niet zomaar een boek, maar het boek van je eigen leven. Ik weet niet of je de NRC leest, maar er staat natuurlijk elke zaterdag staat er een hele pagina advertentie. Waarop je op basis van 2 gesprekken van 2 uur een verhaal van 80 pagina's, 50 pagina's tekst en de rest plaatjes kunt kopen voor 2.500 euro. En de NRC geeft dan 250 euro korting. De markt volgt dus de wetenschap. Je kunt je eigen levensverhaal in 2 uur door een aantal broodschrijvers laten schrijven. Ik kan daar echt ongelooflijk kwaad over worden. Natuurlijk willen mensen graag herinnerd worden. Maar als ik een bijsluiter zou mogen geven bij dit storybook, want zo heet het dan, The Story of Your Life, heel Amerikaans natuurlijk, zou ik zeggen, de aanschaf van dit product is de snelste weg om zo spoedig mogelijk te worden vergeten. Niet doen, tenzij je natuurlijk een aflevering in de boeketreeks wilt hebben. En tenslotte tragiek, dus motivatie, de rol van tijd, de rol van narrativiteit om ons leven in een greep te krijgen, tot een soort eenheid te kunnen maken om de samenhang van ons leven enigszins te snappen. Maar dat zijn allemaal nog steeds een beetje actieve modi. En er is natuurlijk ook nog zoiets als wat Martha Nussbaum met een prachtige uitdrukking genoemd heeft, the fragility of goodness, de kwetsbaarheid van het goede. Misschien zal ik het voordat ik het even filosofisch uit ga leggen in een beeld gieten. 2 jaar geleden stierf de zoon van een goede vriend van mij. Een bekende Utrechtse arts. Zijn zoon viel tijdens het mountainbiken met een club sportjongens van een Zwitserse berg af. En in een overvolle kerk nam de vader het woord en zei eigenlijk maar 1 ding tegen de mensen in de kerk. Zei hij van, ik had toch niet geen kinderen kunnen krijgen. Met andere woorden, als je je verbindt met mensen, als je kinderen krijgt, dan heb je kans dat die partner van je en dat die kinderen van je, dat hen iets overkomt wat jij helemaal niet gewild had. Het zij dat ze sterven, dat ze vroeg vertijdig verongelukken. Het zij dat ze een heel andere levenswerk zijn dan jij zo graag gewild had. Maar that's life. Hè? Dus wat dat betreft moet je gewoon toegeven dat het leven en ook het goede leven kwetsbaar is. We gaan daar niet over. Dus bij al die motivatie en proberen om erachter te komen wat je werkelijk wilt, het goed omgaan met tijd, Het proberen om je leven zo eerlijk mogelijk in een verhaal te zetten zoals jij dat zelf, met behulp van anderen natuurlijk, zou schrijven en niet door broodschrijvers. Ondanks al die actieve manieren waarin wij kunnen proberen om onze eigen levenshouding gestalte te geven, is er ook nog altijd tragiek en moeten wij beseffen dat ons leven fundamenteel kwetsbaar is, ook waar we het proberen zo goed als mogelijk te leiden. Nussbaum zou daar nog iets heel belangrijks aan toevoegen. Zij zegt, in ons leven is het niet alleen zo dat we niet alles op een koopje krijgen, maar is het ook nog eens zo dat er fundamenteel zaken zijn die niet met elkaar te verenigen zijn. Ze geeft een aantal voorbeelden, bijvoorbeeld vrijheid en solidariteit. Dat is niet altijd zomaar gemakkelijk op één lijn te krijgen. Of trouw zijn aan je partner en recht doen aan een bepaalde vorm van vitale seksualiteit. Wie hier in de zaal zou er zijn vinger voor in het willen opgeven om te zeggen dat hij dat probleem makkelijk kan oplossen? Met andere woorden, er zijn dingen die we allebei belangrijk vinden, waarvan we dan maar één kunnen leven, ten koste van het andere. En dat noemt zij de fragility of goodness. Dus het is de kwetsbaarheid en de breekbaarheid en eigenlijk het falen zit in zekere zin in het menselijk leven ingebouwd, in de zin dat wij verschillende dingen heel belangrijk kunnen vinden, maar misschien maar enkele van die verschillende dingen kunnen leven ten koste van anderen en dus ook altijd ergens in breuken en kwetsingen en in vergissingen en in falen terecht zullen komen. Ten slotte, bestemming. Ik kom aan de finale van mijn betoog over het leven als reis. Ik ben, zoals u merkt, gefascineerd door die metafoor. De reismetafoor verwijst inderdaad naar de ontwikkeling van het mensenleven. In het laatmoderne mensenleven is de bestemming van ons leven ons niet meer evident gegeven. We moeten die vaststellen door op zoek te gaan naar onze diepste motivatie, te ontdekken wat we echt willen. Door de tijd niet zomaar te laten verstrijken, maar goed om te gaan met onze unieke eindigheid. Door in een persoonlijk verhaal de samenhang van ons leven op het spoor te komen. En door een diep besef te hebben, te ontwikkelen van tragiek, het feit dat het goede en het kwetsbare nauw met elkaar samenhangen. Ik heb u 3 verhalen kort verteld. Het verhaal van Odysseus, het verhaal van mijn vader en het verhaal van Gregorius. Ah, zullen de oplettende vrouwen in de zaal zeggen. 3 mannenverhalen. Daar hebben ze een punt. Volgens een feministische filosoof, Margaret Walker, en er zijn veel andere feministen die dat met haar delen, kan de reismetafoor als verbeelding van het menselijk leven ook erg misleidend zijn. Want in onze westerse cultuur domineert er een bepaald succesverhaal, namelijk het succesverhaal van een zekere mannelijke levensloop. Denk aan de pathologische figuur van de Marlboro Man. U kent dat wel, die ongeschoren cowboy, die in de reclames bij de ondergaande zon langzaam bovenaan de heuvel komt, een sigaret opsteekt en zelfgenoegzaam om zich heen kijkt. Hij heeft de zoveelste klus weer geklaard en draait zich om op weg naar de volgende klus. De topmanager, maar dan te paard. De Marlboro Man, de commerciële variant van de Lone Ranger uit Texas, is het icoon van onze tijd. En Walker verwijst naar het boek van een Amerikaanse historicus Tom Cole, The Journey of Life, The Journey of Life, waarin hij laat zien hoe zich in de vroegmoderne tijd onder invloed van het protestantisme een zekere individualisering van de levensloop voltrekt. Citaat, in het vroege protestantisme werd het individuele drama opgevat als een persoonlijke verlossing die bereikt werd na een heel leven waarin men lichaam en de wil steeds sterker onder controle gebracht, gesteund door zelfonderzoek, arbeid en devotie. En die opvatting heeft in de loop van de moderniteit alleen nog maar een invloed gewonnen, zegt ze. Autonomie is het meest dominante ideaal geworden. Kijk, deze interpretatie van de metafoor als reis, de metafoor van de reis als een succesverhaal, is inderdaad veel te individualistisch, te eendimensionaal, te asociaal. Volgens die opvatting ga alleen jij op reis, jij zet de koers uit, jij beslist over het verloop van de reis. En uiteindelijk kom jij alleen aan. Ja, dus Beery gebruikt ergens ook in het midden van zijn boek over het handboek van de vrijheid een mooie metafoor van een vrouw die voortdurend in op haar vakanties op reis gaat met haar man. En hij beslist de plaats van bestemming. Hij kiest de hotels uit. Hij kiest de auto's uit. Hij kiest de reisjes uit. Hij kiest de restaurants uit. En zo verloopt haar leven. En dan schetst ze daarna een keer van hoe haar leven er ook uitgezien had kunnen hebben. Dus hij noemt dat innerlijke onvrijheid. En hij tekent prachtig een aantal figuren van innerlijke onvrijheid, dwangmatigheid, het feit dat je er altijd conformist bent, et cetera. Het leven als risico. Ik heb hier een tijdje over nagedacht over die kritiek van de feministen op de opvatting van het reis als een individuele mannelijke reis. En ik moet natuurlijk gewoon toegeven dat ze een punt hebben. En ik heb ook eigenlijk bedacht dat het interessant is om te denken dat de hemel eigenlijk geen duo's toelaat. Je mag er nooit samen in. Je komt altijd op de een of andere manier alleen maar bovenaan. Dat is toch interessant. Zelfs in deze juridische kwestie is een bepaald soort modern denken ook al binnengeslopen. Als je dan de anderen in deze metafoor op reis meeneemt, zijn dat altijd figuranten in jouw trip. En de reis is dan een functioneel project waarin andere instrumenten zijn voor jouw eigen succesvolle zelfverwerkelijking. Ik denk dat deze feministen heel goed laten zien dat het werkelijke mensenleven natuurlijk veel ingewikkelder is en heel anders verloopt dan die granieten autonomiereis van de moderne man. Omdat wij thuis, op school en in het werk, in relaties, in organisatie en ook als burger natuurlijk allerlei historisch gegroeide verbanden met elkaar ontwikkeld hebben, worden we steeds teruggeworpen op onze verantwoordelijkheid voor elkaar. Onze relaties met andere mensen verwijzen natuurlijk naar allerlei morele, zij niet altijd even transparante, claims. Natuurlijk kunnen we niet zomaar een beroep doen op anderen en zij niet zomaar op ons, maar wij leven wel degelijk in een sociale reis met wederzijdse verwachtingen en vertrouwen op grond van de relaties die we met elkaar zijn aangegaan. Wij zijn zelf wel degelijk afhankelijk van andermans beslissingen. Net zo goed als anderen afhankelijk zijn van onze beslissingen. En soms en heel vaak zitten wij niet aan het stuur, maar zitten we als het ware onderin en zitten de anderen aan het stuur en reizen we mee. Dus ik denk dat die kritiek hout snijdt en laat zien dat het individualistisch opgevatte reisverhaal niet deugt en dat de reis veel meer als een sociale metafoor moet worden opgevat. Het echte leven, de echte reis, verwijzen niet naar een monografische biografie, maar naar een complexe geschiedenis van met elkaar loyale reisgenoten. Het gaat dus niet om de reis op te vatten als een lineair traject, beschreven vanuit één gezichtspunt, maar om onze levensreis te zien als een unieke reeks van dynamische, eindige en gedeelde trajecten en sociale praktijken, die geleefd en beschreven worden vanuit het veranderlijke waardeperspectief van alle deelnemende reisgenoten. Ik kom aan het slot. Waarom maken wij vandaag zo'n verschrikkelijk probleem van de vluchtelingen? Terwijl we intussen zelf zo welvarend geworden zijn zoals ik aan het begin geschetst heb. Ik denk omdat wij geen opvatting meer hebben van wat men vroeger noemde het bonum commune, het gemeenschappelijke goede. Onze postrelationele samenleving is een gemeenschap van individuen. Dat is onze lust en dat is onze last. Deze gemeenschap wordt niet langer gedreven door een gemeenschappelijke oriëntatie, tot diep in de jaren 50, maar door een waardepluralisme waarin iedereen zelf moet uitzoeken hoe die wil leven. Dat klopt natuurlijk en dat is misschien ook heel goed, dat waardepluralisme. Maar waarom zoeken zoveel mensen dan het individuele succes? Ons huidige neoliberalisme is puur defensief, gericht op zelfbeschikking, niet-inmenging en zelfbehoud. Maar het biedt geen perspectief over hoe we onze sociale verhoudingen organiseren. We beleven vandaag een culturele en maatschappelijke crisis, de fundamentele spanning tussen vrijheid en het bonum commune, het gemeenschappelijke goed wat goed is voor ons allen. Het enige wat we echt diep delen is het verlangen naar vrijheid. Maar hoe we de gemeenschap inrichten, daarover heerst een diep pluralisme en dus onzekerheid en grote verdeeldheid. Hoe zouden wij die relatie tot de ander, die sociale levensreis, misschien ook gericht op respect niet alleen voor de ander, maar ook op respect voor moeder aarde, hoe zouden we die in een andere wereldbeschouwing kunnen verbeteren, zodat we opnieuw kunnen komen tot een soort sociaal liberalisme, of voor mijn part tot een soort liberaal socialisme, waarin autonomie en zelfstandigheid meteen fundamenteel verbonden zijn met solidariteit en betrokkenheid. Een paar bescheiden voorstellingen. Ten eerste, schep sociale volities. Denk aan Biri die zei, het gaat erom dat je je verlangens probeert te ordenen zodat je ontdekt wat je werkelijk van belang vindt en zodat je dus tot volities komt. Wat je werkelijk van belang vindt, vindt daar volities. Waarom zouden we niet van meet af aan bij de oriëntatie van onze eigen levensreis uitgaan van sociale volities? Met andere woorden, van een leven waarin je verlangens en je wil, je echte wil, meteen georiënteerd is op andere mensen. Ten tweede, sociale deugdvorming. Empathie, vriendelijkheid, betrokkenheid en mededogen als deugden die wij van meet af aan in de opvoeding van onszelf en van onze kinderen meenemen. Ik citeer een ontroerende passage uit Emile van Rousseau. Waarom hebben koningen geen medelijden met hun onderdanen? Omdat ze erop rekenen dat ze zelf nooit gewone mensen zullen zijn. Waarom zijn de rijken zo hard tegen de armen? Omdat ze niet bang zijn om ooit arm te worden. Waarom heeft een edele zoveel verachting voor een boer? Dat is omdat hij nooit een boer zal zijn. Iedereen kan morgen zijn wat degene die hij helpt vandaag is. Dan zegt Rousseau nog, laat uw leerling er daarom niet aan wennen het lijden van de ongelukkige en de zware arbeid van de armen vanuit zijn luisterrijke hoofd te bekijken. En denk niet dat u hem kunt leren medelijden met ze te hebben als hij vindt dat ze hem vreemd zijn. Laat hem begrijpen dat het lot van deze ongelukkige mensen ook het zijne kan zijn. Dat al hun ellende aanwezig is in de grond onder zijn eigen voeten. Dat talloze onvoorziene en onvermijdelijke gebeurtenissen hem van het een op het andere moment zelf kunnen treffen. Leer hem dat hij niet kan rekenen op afkomst, gezondheid of rijkdom. Toon hem alle wisselvalligheden van het lot. Jean-Jacques Rousseau. Leer dus een leven te leiden, zou ik zeggen, altijd met het oog op empathie. We moeten leren om, zoals Nussbaum zegt, positioneel te denken. In staat raken om de wereld te bekijken vanuit het standpunt van een ander, zelfs van een vreemde, verre ander. En ten derde, behalve sociale volities, sociale wilsvorming, behalve sociale deugden en empathie. Ten derde, generativiteit. Wat is mijn bijdrage aan het leven van de volgende generaties? Wat heb ik gedaan tijdens mijn levensreis om de wereld beter achter te laten dan toen ik zelf geboren werd? Dames en heren, dit zijn mijn aanbevelingen. Vorm sociale volities, sociale deugden en leer te oefenen in generativiteit. Zorg dat jouw reis een gedeelde reis was met het oog op de ander en met het oog op de aarde. En net als de meeste verstandige mensen wil ik best graag vasthouden aan het moderne individualisme. Maar wel afscheid nemen van de neoliberale interpretatie in termen van negatieve vrijheid. Dat komt erop neer dat je zoveel mogelijk iedere inmenging afweert en dat is het dan. Deze houding, deze neoliberale houding, leidt niet tot empathische individuen en tot een enorme verschraling van onze cultuur. Veel mensen ervaren vandaag aan den lijve ook een gebrek aan richting, aan positieve vrijheid. Ze weten zich geen raad met zichzelf, voelen zich gedesoriënteerd en hoe rijk ze ook zijn, ze leiden toch een vlak leven. Bovendien kunnen ze toch intussen slecht omgaan met ambiguïteit, tegenslag, noodlot en tragiek en als er vluchtelingen komen raken ze meteen in paniek. Vooral we raken elkaar kwijt. We raken een echt gemeenschapsgevoel kwijt. Ruim 150 jaar geleden zei Kierkegaard, niemand durft ik te zeggen. Dat is nog aan de hele andere lijn. Dat was het begin van het existentialisme. Het begin van het idee dat mensen durfden voor zichzelf te spreken. Vandaag zegt iedereen ik. In een bekende passage uit The Life of Brian van Monty Python roept Brian vanaf het balkon tegen de massa, you're all individuals. En de massa schreef terug, yes, we're all individuals. Het dikke ik is dus vandaag geen grap meer. We hebben dringend behoefte aan een nieuwe sociale cultuur van sociale ikken. Ik draag mijn verhaal tenslotte op aan de onlangs gestorven Italiaanse zanger en stationschef Gian Maria Testa. Hij stierf een maand geleden aan een hersentumor. Hij was vooral zanger van het Italiaanse lyrische levenslied, waarin hij gewone mensen bezong die hij 's avonds laat op de perrons van zijn stationnetje in Noord-Italië zag staan. Mensen op doorreis. Vermoeide mensen die er een lange reis op hadden zitten. Minnaars die naar de nacht verlangden. Eenzame mensen die alleen door het leven gaan. Ontheemde mensen die op de vlucht waren. Maar ook de gewone man en vrouw die tevreden hun dag afsloten. Testa bezong alle mogelijke aspecten van onze levensreis. Ik herdenk hem als iemand die het sociale aspect van onze levensreis op muziek zette. Dank u wel.